gemeente wordt bekendgemaakt dat dinsdag 20 augustus in de leeftijd van 84 jaar overleden is Krijntje Klaasina van der Plas, laatst gewoond en verzorgd in Salem. De rouwdienst en begrafenis hebben afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Op 23 augustus is overleden in de leeftijd van 87 jaar Arie van Rijn, laatst gewoond en verzorgd in de Duinrand. En gisteren, in de leeftijd van 89 jaar, is overleden Pieter Leendert van der Plas, gewoond hebbend Zwanenburgstraat 18. En daarom zal straks de eerste psalm, psalm 130, 1 en 2 zijn. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen in zijn bloed, die ons gemaakt heeft koningen en priesters, God en zijn vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu van psalm 130 de verzen 1 en 2. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, ook het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, 1 en 2. Schriftlezing vindt u straks in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En dan wel het 20e hoofdstuk. Openbaring 20 is dus straks de schriftlezing. Maar eerst stellen we ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En we zingen daarna van Psalm 2, de 6e vers, vrees eremacht en dient zijn majesteit. Psalm 2, vers 6, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heer uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet tegenbreken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze wet samengevat in de volgende woorden. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Openbaring 20 is dus de schriftlezing en daar luidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbend de sleutel van den afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin. En verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou verleiden, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en ze zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heerst als koningen met Christus 1000 jaren. Maar de overige der doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En zal uitgaan om de volkeren te verleiden. In de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog. Om hen te vergaderen tot de krijg. Welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zilver, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. En geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. De doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van vuur. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken nu Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. We zullen voorbeden doen voor de families die in rouw gedompeld zijn. En ook voor de heer T. Kuit, Piet Heinstraat, 81, die revalideert in Wijkersloot. Laat ons bidden. O Heere der legerscharen God, wij naderen tot u en dan smeken wij u, o Vader der lichten, zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. Want niemand kan tot u komen dan door hem alleen. Als we tot u zoeken te naderen buiten Jezus Christus, het kan zijn dat we aardse zegeningen ontvangen. Maar dan zijn het geen vaderlijke zegeningen. Om u als vader te kennen en te mogen weten dat na de dood het leven ons bereid is. En dat eenmaal de tweede dood over ons geen macht zal hebben, is het toch nodig dat we van die ene naam tot zaligheid weten. Dat die naam ons boven alles dierbaar is. dat we kunnen betuigen, o Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in de oor. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog uw naam mij voor. O Vader der lichte, geef dat uw Zoon zo mogelijk leren kennen. En als dat reeds het geval mag zijn, dat we hem dieper leren kennen. En dat we met een apostel Paulus betuigen, opdat ik hem ken. Dat we samen met al de heiligen, de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde van Christus mogen kennen. En dan gaan we steeds meer beseffen, die gaat al onze kennis te boven. Ach, en als we van die liefde weten, dan geeft dat ons toch ook kracht om het zwaarste kruis te dragen. Dan mogen we uw liefde loven, ook als we uw wegen niet begrijpen. Ook als uw wegen voor ons heel erg duister schijnen. Als ons oog niets meer ziet en dat we dan nochtans geloven. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Heren, we dragen de families die in rouw gedompeld zijn aan u op. De familie van Krijna van der Plas. Haar dochter, schoonzoon, kleinkinderen, verdere familieleden. Ach, heren, ze laat een lege plaats achter. Ze heeft veel betekend in deze gemeente. Het ene geslacht gaat, het andere komt. Maar uw woord houdt stand in eeuwigheid. Ach, heren, dat dat door degene die nog leven betracht mag worden, heren, gij zijt onze toevlucht. Dat bent u geweest in de geslachten voor ons. En zolang u de wereld nog zal sparen, zullen er altijd geslachten zijn van wie dat geldt. Zie ook neer op de familie van Rijn. De kinderen, de kleinkinderen die in rouw gedompeld zijn, dat vragen we ook voor de familie van Piet van der Plas. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen. O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht. Wees eeuwig ons te huis. Dat wij dat mogen weten, gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gedenk ook de heer Kuit die revalideert in Wijkersloot. Maak alles wel met hem en dat hij, zoals de verwachting dan ook is, metterdaad binnen afzienbare tijd weer thuis mag komen. En dan weet u van alle noden, van alle zorgen, als er behandelingen ondergaan moeten worden. Er kunnen niet alleen lichamelijke noden zijn, maar ook psychische noden, andere zorgen. Zorgen over het maatschappelijk welzijn van kinderen en kleinkinderen. Maar het kan ook zijn dat we daarover niet bezorgd hoeven te zijn, maar des te meer bezorgd zijn over hun geestelijk welzijn. Dat grootouders moeten zeggen, mijn kleinkinderen zijn ongedoopt. Ouders begeren het teken van de doop niet meer voor hun kinderen. Maar dan strekt uw verbond toch verder dan het teken van het verbond. En hoe dan ook, u bent bij machten zelfs uit stenen kinderen van Abraham te verwekken. Dat geeft verwachting. Heere, geef dat we bij alle zorgen die er ook kerkelijk en maatschappelijk zijn, niet uit het oog verliezen dat Christus ten overste is van de koningen der aarde en met zijn kerk zal blijven tot de jongste dag. Ontfermt u zich toch ook over het Joodse volk, de beminde om der vaderen wil, het volk waaruit onze Heer Jezus Christus voortkwam. Van alle kanten wordt dit volk belaagd. En dan is er voor dit volk nog een bijzondere belofte. Dat het eenmaal massaal zal erkennen dat Jezus van Nazareth De vervulling is van Mozes en de profeten. De beloofde Messias. Dat geloof hebben we allemaal nodig. Dat hebben ook de Arabische volkeren nodig. Heren, geef dat uw kerk tot bloei mag komen in het Midden-Oosten. Wij weten niet hoe dat zou moeten gebeuren. Maar er is bij u niets onmogelijk. Ontfermt u zich ook over ons land, gedenk hen die ons regeren en besturen, geef hen wijsheid. Er zijn tal van problemen die aangepakt moeten worden, er zijn hele tegenstrijdige belangen. Als kerk hebben we de roeping om voor onze overheid te bidden en dat moeten we blijven doen. Ook als wij terecht vragen hebben bij het beleid van de overheid. Zie ook neer op hen die ons volk vertegenwoordigen in Eerste en Tweede Kamer. Wil u geven dat degenen die ons volk vertegenwoordigen hun wijsheid leren zoeken bij de hoogste bron van wijsheid, dat gij Jezus Christus. En dan spreekt u tot ons door uw woord. Geef dat we ons allen door uw woord en geest laten leiden. Hoor ons zo boven ons bidden en denken, alleen om Jezus wil. Amen. Ik vraag uw aandacht voor Openbaring 20, vers 6, de vijfde zaligspreking uit het boek Openbaring. Ik weet niet of u het wel eens hebt opgemerkt, maar in het boek Openbaring staan 7 zaligsprekingen. En in Openbaring 20, vers 6 vinden we de vijfde. En daar luidt dan Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zalig en heilig is Hij. Die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Ik heb 3 gedachten. Allereerst wat de eerste opstanding inhoudt. Vervolgens wie er deel aan hebben. En tenslotte de vrucht ervan. Dus naar aanleiding van de vijfde zaligspreking uit het boek Openbaring, 3 gedachten. De eerste wat de eerste opstanding inhoudt, de tweede wie er deel aan hebben en tenslotte de vrucht ervan. Dan nu nog een paar afkondigingen met betrekking tot het overlijden van Arie van Rijn. Er is gelegenheid om condoleren vrijdag 30 augustus van 7 tot 8 uur hier in de Triomfatorkerk. En de rouwdienst wordt gehouden zaterdag 31 augustus om 9:45 in de Triomfatorkerk. En aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de oude begraafplaats aan de Zuidstraat. En dan met betrekking tot het overlijden van Piet van der Plas. Condoleance is dinsdag 27 augustus van 7 tot 8 uur in de Fonteinkerk. De rouwdienst wordt woensdag 28 augustus om 9:45 in de Fonteinkerk gehouden, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op begraafplaats Duinrust. Die is allemaal zo, de heren willen en we leven. Voor de preek is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. De extra collecte bij de slotzang is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen, van harte aanbevolen. We gaan zingen van de 99ste psalm. En daarvan de verzen 1, 2 en 8. God de Heer regeert, beeft gevolkeren eert, eert zijn hoog bestellen. Wat er verder volgt in de verzen 1, 2 en 8 van Psalm 99. Geliefde, u zult het wel allemaal met me eens zijn. Het laatste Bijbelboek is niet het gemakkelijkste Bijbelboek. Iemand die de Bijbel wil gaan lezen en er tot dusver niet mee bekend was, je zult hem niet zeggen, nou begin maar eens met het boek Openbaring. Dan geef je dit advies. Lees de evangelie. Lees het boek Genesis. Lees de psalmen. Als je daar klaar mee bent, nog een keer doen. Maar tenslotte is het wel zaak dat iemand de Bijbel leert lezen en gaat lezen van Genesis 1 tot Openbaring 22. Want ook van het boek Openbaring geldt, het is een boek ingegeven door de Heilige Geest, nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, opdat we mensen God zijn, tot alle goed werk, volmaakt toegerust. Het boek Openbaring is een van de nieuwtestamentische boeken waarvan delen van de kerk aanvankelijk betwijfeld hebben of het wel een door Gods geest geïnspireerd boek was. Maar in de vierde eeuw, waar overal in de kerk, die vragen verdwenen. En toch bleven er reserves bestaan. Hoe zie je dat? Je ziet dat bijvoorbeeld bij de Oosters-Orthodoxe kerken. Die kennen evenals de Rooms-Katholieke kerk en trouwens ook de Anglikaanse en de Lutherse kerken een vast rooster van schriftlezingen. Maar in dat rooster van de Oosters-Orthodoxe kerken vind je geen schriftlezingen uit het boek Openbaring. En ook onder ons zijn er wel, die weten met het boek eigenlijk niet zo goed raad. Je ziet ook een ander verschijnsel. Mensen hebben wel een hele bijzondere voorliefde voor het boek Openbaring. En als dat het geval is, zie je eigenlijk altijd, men ziet het als een soort spoorboek. Wat gaat er allemaal gebeuren? En men meent precies te kunnen aanwijzen hoe de geschiedenis zal verlopen. Daar is men druk mee. En dat maakt anderen weer argwanender. En ik moet eerlijk zeggen, als je het boek Openbaring als een soort spoorboek ziet, dan lees je dat boek niet goed. Het had al betekenis voor de eerste lezers. En wie waren dat? Dat waren de leden van de zeven gemeenten in Klein-Azië. Want na een inleiding opent het boek Openbaring met een zevental brieven aan zeven gemeenten. En die zeven gemeenten staan model voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Het is een boek bedoeld voor de kerk van alle eeuwen. Niet om de toekomst te berekenen, ja, dit weten we wel. Christus komt wederom te oordelen de levenden en de doden. En het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel. Er staat je naam niet geschreven in het boek des levens des lams. Dan kom je dat nieuwe Jeruzalem niet binnen. Nou, dat zijn geen teksten of woorden waarvan je je af moet vragen, wat betekent dat nou? Wat is dan voor ons zaak? Dat we volharden in het geloof. Ja, maar God verlaat toch nooit van zijn handen, hoor. Dat is waar. Maar dat sluit niet uit dat God komt met vermaningen door en in zijn woord. Om te volharden, zijt getrouwd tot in den dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Dat hoorde de gemeente van Sardis. Het boek Openbaring is bovenal een troostboek. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Dat geldt persoonlijk En dat geldt ook voor zijn kerk. Het loopt de koning der kerk niet uit de hand. Het kan ons uit de hand lopen. Maar Christus is de overste van de koningen der aarde. Hem is sinds zijn hemelvaart alle macht gegeven. En in de hemel en op aarde. En welke machten zich ook tegen hem en tegen zijn kerk verheffen. Dan lezen we in het boek Openbaring over het beest uit de zee, een beest uit een afgrond. En niet te vergeten de draak, dat is de duivel. Welke machten zich ook tegen Gods kerk verheffen. Christus is overwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. Babel zal vergaan, dat is de samenleving die zich keert tegen God. Het beest uit de zee en het beest uit een afgrond en ook de duivel. En dan hebben we in Openbaring 20 een profetie over het duizendjarig rijk. Alleen hier in het Nieuwe Testament komen we die uitdrukking tegen. En dat is een van de redenen waarom deze passage, die openingsversen van Openbaring 20, die eerste 6 versen, of als je nog even verder kijkt, die eerste 10 versen, zoveel vragen hebben opgeroepen. En daarom weten meerdere met dit boek geen raad. En zien we weer anderen die met dit boek aan de naal gaan. Maar wat wordt hier nou bedoeld? Want er is iets mee bedoeld. Ook van het boek Openbaring geldt dat het nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing. En dan opdat we mensen God zijn, tot alle goed werk volmaakt toegerust. En dat heb ik eigenlijk al iets toegelicht. Ook wij worden opgeroepen tot geloof en bekering, als dat nog niet het geval is. En als dat wel het geval mag zijn, om daarbij te volharden. En dan mag ook voor ons dit boek een troostboek zijn. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal. God de Heere regeert, beeft gij, volkeren niet. En nu dus Openbaring 20 vers 6. De climax van de profetie over het duizendjarige rijk. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Ze zullen priesters van God en Christus zijn. En zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Mijn eerste gedachte. Wat houdt een eerste opstanding in? En daarmee verbonden. Wanneer vindt die plaats? Je hebt verschillende visies. 2 springen eruit. Er is een zienswijze. Dan wordt het zo gesteld. Christus komt weder. Dan vindt een eerste opstanding plaats. Dan worden de heiligen die ontslapen zijn opgewekt. De martelaren in principe. Maar veelal wordt dat breder getrokken. Alle ontslapen heiligen die worden opgewekt. Jeruzalem zal hersteld zijn. En vanuit Jeruzalem zal Christus over de volkeren regeren. De mensen die dan nog leven zullen oud worden. Maar de dood is nog niet overwonnen. Die mensen hebben bekering nodig. Maar er zal ook geestelijk sprake zijn van een bloeitijd. Maar aan het eind van die periode zal de duivel de laatste poging ondernemen om het rijk van Christus teniet te doen. En dan zal Christus opnieuw er blijk van geven dat hij alle macht heeft, dan wordt de duivel definitief verslagen. En dan pas vindt de opstanding van alle doden plaats. Toch zijn er tegen deze voorstellingswijze grote bezwaren aan te voeren. Wij belijden niet alleen dat Jezus voor ons stierf. Wij belijden ook dat hij voor ons bidt. We hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is een heel groot voorrecht. Maar in deze zienswijze zal dat straks niet meer het geval zijn. De heiligen zijn vanuit de aarde naar de, vanuit de hemel naar de aarde gekomen en Christus zelf ook. Er is geen voorspraak meer bij de Vader. De mensen die dan nog tot bekering komen, kunnen daar geen beroep op doen. Een tweede bezwaar. Christus komt weder en de dood is nog niet overwonnen. Terwijl ga je naar 1 Korinthe 15. Vanaf zijn hemelvaart regeert hij en is hij bezig al zijn vijanden te onderwerpen. En komt hij weder, dan is ook de laatste vijand onderworpen en dat is de dood. Maar in de voorstellingswijze dat Christus eerst weer komt en dat pas na goed 1000 jaar het laatste oordeel plaatsvindt, regeert ook de dood nog in het 1000-jarige rijk. De heiligen die teruggekeerd zijn op aarde, hebben contact met mensen die nog moeten sterven, hebben ook contact met mensen, al is het een duivel gebonden, die nog moeten strijden tegen hun eigen zondig ik. Wat dat betreft zijn de heiligen er feitelijk op achteruit gegaan. En als de genoemde zienswijze waar zou zijn, dan zou je verwacht hebben. Na Openbaring 20 vers 6 lezen we: Maranatha, Heere, laat dat daar spoedig gebeuren. En dat lezen we niet. Waar lezen we de roep Maranatha, kom Heere Jezus, kom toch haastig? Die lezen we helemaal aan het eind. En waar vraag je dan om? Dan vraag je niet om de komst van het 1000-jarig rijk. Dan vraag je of het nieuwe Jeruzalem neer mag dalen uit de hemel. De stad die geen tempel nodig heeft, omdat het lam zelf haar tempel is. Want met dat Christus wederkomt, daalt het nieuwe Jeruzalem neer uit de hemel. Maar wat moeten we dan met deze profetie van het 1000-jarige rijk? Dan is van belang te beseffen, dat geldt niet alleen het boek Openbaring, maar het hele Nieuwe Testament, hoe centraal in het Nieuwe Testament de hemelvaart van Christus staat. Wat is daar gebeurd? Toen heeft Christus de troon van zijn vader David beklommen. En de vervulling is nog heerlijker dan de belofte. Want nu wordt volstrekt duidelijk. Die troon staat niet in het aardse Jeruzalem, die staat in de hemel. Trouwens, dat kon je eigenlijk al afluiden uit Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Niet hier op aarde, want God zit in de hemel. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot een voetbank uw voeten. Je kon het eigenlijk ook al afleiden uit Daniël 7. Er staan tronen gereed in de hemel. Uiteraard zit God op een troon. Dat is de oudste vandaag. Maar dan lezen we ook dat de Zoon des Mensen met de wolken opstijgt ten hemel. De Zoon des Mensen, dat is de Messias. Kennelijk staat er ook voor hen een troon in de hemel klaar. En ga je naar het boek Openbaring, tronen worden daar altijd in de hemel gesitueerd. Het 1000-jarig rijk is aangevangen bij de hemelvaart van Christus. Kan je dan zeggen dat de duivel gebonden is? Die gaat er nog altijd rond als een briesende leeuw. En die verandert zich toch nog altijd als een engel van het licht. Ja, dat is waar. En toch kan je zeggen dat die gebonden is. Je leest. Dan gaan we even terug in het boek Openbaring. Dan gaan we naar Openbaring 11 over de tempel. De voorhof wordt door de heidenen vertreden, maar het eigenlijke tempelgebouw kunnen ze niet binnen. En dat zal 42 maanden lang het geval zijn. Zoals het getal 1000 symbolisch is, is ook het getal 42 symbolisch. Een tijd, tijden en een halve tijd. De duivel kan de kerk wel belagen, maar niet de gronden richten. Dat wordt ermee bedoeld. En dat laat ook de profetie van 1000-jarig rijk zien. En ga je van de oude bedeling naar de nieuwe bedeling. Onder de oude bedeling. Als een heiden tot bekering kwam. Hoe ging dat dan? Dat deed hij net als Rut. Die ging in het land Israël wonen. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. En dan breekt de nieuwe bedeling aan. En wat zien we? Dat kan niemand ontkennen. Op alle continenten wordt de God van Abraham, Isaac en Jacob aangeroepen. Hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat nou toch? Omdat de duivel de volkeren niet meer kan verleiden. Omdat Christus regeert over al de volkeren. En hij heeft aan zijn discipelen bevel gegeven, ga dan heen. Predik het evangelie alle creaturen. Kan dat niet tegengehouden worden? Kan de duivel dat niet tegenhouden? Nee, dat gaat hem niet lukken, want hij is gebonden. Wat hij ook nog kan, hij kan de kerk verdrukken, maar hij kan de voortgang van het evangelie niet verhinderen. Denk ook, ik citeerde het slot van Marcus, maar je kan ook denken aan het slot van Matthäus. Dat is nog iets uitvoeriger. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren. Leren en onderhouden alles wat ik u gezegd heb. Hen dopend in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Als we Christus toebehoren, dan mogen we ook het teken dat we hem toebehoren ontvangen. En dat is het teken van de heilige doop. En dat staat in het boek Openbaring tegenover het teken van het beest. Teken van het beest. Als in het boek Openbaring over Babylon wordt gesproken, dan dachten de lezers toen aan de samenleving waarin ze woonden. Het Romeinse keizerrijk. De westerse samenleving, nou die lijkt minstens zo op Babel als de oud-Romeinse samenleving. We zitten in Babel. Maar God de Heere regeert. God de Heere regeert. De eerste christen hadden te maken met de keizerideologie. Het Romeinse keizerrijk, het beest uit de zee. De goddelijke keizerverering. Het beest uit een afgrond. Wij hebben ook te maken met ideologie. Ik kom er straks op terug. Maar als God zijn liefde uitstort in ons hart, dan zijn we bereid zijn naam te belijden. De naam van Christus. Wat er ook op afkomt. In het boek Openbaring, dat heb ik nog niet genoemd, wordt steeds de geschiedenis belicht. Van de hemelvaart tot aan de wederkomst. En vanaf Openbaring 15 valt dan steeds meer de nadruk op het einde. Babel zal vergaan. Het beest uit de zee en het beest uit een afgrond zal in de poel van vuur en zilver worden geworpen. En de duivel ook. Die gebeurtenissen worden na elkaar beschreven, maar vinden tegelijkertijd plaats. En wat schiet er dan over als Babel verdwenen is? Dan komt het nieuwe Jeruzalem. Als Babel voorgoed verdwenen is, en dus ook het beest uit de zee en het beest uit de afgrond, als de Satan voorgoed verslagen is, dan daalt het nieuwe Jeruzalem neer uit de hemel. En dan worden alle doden groot en klein opgewekt. Maar wat betekent dan de eerste opstanding? Nou, ga je terug in het boek Openbaring, dan lees je in Openbaring 6 van de 6 zegels. Later nog weer van het 7e zegel, maar dan zie je in Openbaring 8. Van de 6 zegels die verbroken worden, dan het 5e zegel. Dan zie je zielen onder het altaar. Zielen, geen lichaam, want het gaat om martelaren. En dan wordt het zo voorgesteld Uiteraard zitten die in de hemel, zijn die in de hemel. Maar de hemel wordt als een tempel voorgesteld. Hun bloed is als het ware vergoten op het brandofferaltaar in de hemel. Wanneer zult gij ons recht doen? Nou, ze mogen nog een weinig tijd rusten. Ze worden met lange klederen bekleed. En ga je naar Openbaring 14. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. En dan sluit de zaligspreking in Openbaring 20 bij die zaligspreking aan. Wanneer zijn christenen die zijn gestorven zalig? Wanneer mogen ze met Christus gaan regeren? Jo, direct, joh. Ze zijn wel de marteldood gestorven, maar wij hoeven er niet over in te zitten, want ze mogen nu met Christus regeren. Ze zijn beter af. Dat wordt bedoeld. En dat mag tot troost zijn voor de kerk hier op aarde. De eerste opstanding wil zeggen de dood van een christen. En dan is elke christen, al hoeft hij niet de marteldood te sterven, dat geldt slechts enkele. Elke christen is in potentie een martelaar. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is die gestorven. In onze Statenvertaling staat, ook al zou die gestorven zijn, ook al waren die gestorven. Maar je mag ook vertalen, ook al is die gestorven, dan wordt het nog iets helderder. En in onze Statenvertaling lezen we, de overige der doden werden niet wederlevend, Openbaring 20 vers 5. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je dat woord weder beter weg kan laten. In het overgrote deel van de Griekse handschriften van het Nieuwe Testament komt het niet voor. Van de overige der doden geldt als ze sterven. Die leven in die zin niet voort. Ja, die leven wel voort. Maar je kan niet zeggen wie dat op hun de belofte van toepassing is. Wie in mij gelooft zal leven, al waren die ook gestorven. Nee, dat kan je niet zeggen. Als iemand onbekeerd sterft, dan kan je niet zeggen, joh, nou is die met Christus in de hemel, joh. Nee, daar is die niet. Dus dit over de betekenis van de eerste opstanding in het duizendjarig rijk. Het slaat op de zaligheid van de ontslapen heiligen in de hemel. Het is een uitwerking van het vijfde zegel. Het is een uitwerking van de belofte. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. En zo mag het tot troost zijn van de vervolgde kerk hier op aarde. Want de vervolgde kerk hier op aarde mag weten, dan gaan we naar het boek Hebreeën, dat ze gekomen zijn niet alleen tot de berg Sion, maar ook tot de geesten der volmaakt rechtvaardigen. En dan denk je aan de gelovigen uit de oude bedeling, maar ook de gelovigen uit de nieuwe bedeling die de reis er al op hebben zitten. En dan verwacht zowel de triomferende kerk in de hemel als de strijdende kerk hier op aarde de jongste dag. De wederkomst van Christus. Maar als je deel hebt aan de eerste opstanding, dan hoef je daar niet bevreesd voor te zijn. Dan heeft de tweede dood geen macht over je. En dan kan je eigenlijk ook zeggen, ten diepste vindt de eerste opstanding al plaats. Niet bij ons sterven, maar eigenlijk moet je nog een stapje teruggaan. Als wij met Christus medelevend gemaakt zijn, met medelevend gemaakt worden, dat moeten we onszelf afvragen. Kan ook ik zeggen wat Paulus betuigde. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. En dan zegt hij trouwens ook, en heeft ons met Christus in de hemel gezet, in zekere zin geldt. Zelfs voor de gelovigen op aarde, dat zal in de hemel zijn. Omdat hun hoofd in de hemel is. En nu het tweede. Wie hebben daar nou deel aan? Want zien we het boek Openbaring als een spoorboekje? Dan pleegt men aan die vraag in het algemeen bitter weinig aandacht te schenken. En dat is juist een heel belangrijke vraag. Wie heeft er nou deel aan? Nou, dat is heel simpel. Dat zijn diegenen die onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beeld die het beest en deszelfs beeld niet hebben aangebeden en die het merkteken niet ontvangen hebben aan hun voorhoofd. Die zullen met Christus heersen als koningen 1000 jaar. En hier staat, ze zullen priesters zijn van God en Christus, vers 6. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaar. Want zojuist citeerde ik vers 4. Ik herhaal nog een keer. Het is niet zo dat deze zaligheid alleen mensen geldt die letterlijk de marteldood gestorven zijn. Zo is het wel eens gezien in de kerk. Ontslapen martelaren gaan direct naar de hemel. Maar de andere christenen, ook al zijn ze in Christus ontslapen, die zitten nog in een soort voorportaal. En dan dacht men, mede in dit vers daar steun voor te vinden. Maar dan zie je over het hoofd dat we het zo moeten lezen dat elke christen in potentie een martelaar is. Die heeft zijn leven niet lief tot de dood. En dat moet onszelf afvragen. Allereerst is Christus ons alles. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je die vraag kan beantwoorden. Je zou van alles en nog wat kunnen weten, maar kan je de simpele vraag beantwoorden die Jezus eenmaal aan Petrus stelde: hebt gij mij lief? Want zo iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, dan gaan we naar 1 Korinthe, vlot, die zei een vervloeking. Hebt gij mij lief? De vraag is of we Christus lief hebben. En als we hem lief hebben gekregen, dan zal dat blijken in onze handel en wandel. En dan hebben we ons leven niet lief tot de dood. Dan zijn we getrouwd tot in de dood, welke dood het ook zal wezen. En dan ontvangen we na onze dood, sluit er helemaal aan bij Openbaring 20, zoals ik het nu uitleg, de kroon des levens. Die ontvangen je al direct na je dood. Maar wij worden dus opgeroepen getrouwd te zijn. De naam van Christus te belijden. Wat houdt dat in? En dat je het beeld niet aanbidt en het kenteken van het beest niet draagt. Nou, dat je belijdt dat er alleen zaligheid is in Christus. Er wordt ook gesproken over het boek des levens. Hoe kunnen we weten of je naam erin staat? Als je Christus lief hebt. Hoe denk jij zalig te worden, joh? Ik ga altijd trouw naar de kerk, joh. Ik ben gedoopt. Ik ben een naamsdrager, ik ben een dominee. Nee, dan bouw je toch echt op zand. Ik leef door het geloof in hem, die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. En u heeft de een meer vreugde in het geloof dan de ander. Maar elke christen, elke echte christen, neemt de toevlucht tot Christus. Jezus, u verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Daar het bloed, door u gestort, mij de bron des levens wordt. En dat gaat blijken in onze handel en wandel. Ik geef een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. William Wilberforce, ik weet niet of die naam u iets zegt. Een jongen die al heel jong zijn ouders verloor, zijn vader verloor, zo moet ik het zeggen. Zijn moeder was toen heel zwak. En onder het dak van een kinderloze oom en tante hoorde die voor het eerst van de noodzaak van verzoening met God en wedergeboorte. En dat raakte hem heel diep. En toen zijn moeder in de gaten kreeg dat hem dat weer bijgebracht heeft, ze hem onmiddellijk naar huis gehad. En alles gedaan om dat eruit te krijgen. En dat scheen ze te lukken. Wilberforce kwam uit een rijke familie en was tenslotte zeer welgesteld. Dan moet je denken aan een paar honderd miljoen. En toen was hij nog maar krap 20 jaar, dus dan ben je wel vermogend. En toen is hij in de politiek gegaan. En dan komt hij tot bekering. In de Engelse kerk werden mensen die geloofden in de noodzaak van wedergeboorte en verzoening met God methodisten genoemd. En dan zei men, joh, die mensen hebben godsdienstwaanzin gekregen. Wilberforce kwam tot bekering. En weet je wat een vriendin van zijn moeder tegen die moeder van Wilberforce zei? Als dat godsdienstwaarzijn is, kunnen we er allemaal wel een tik van hebben. Tik van krijgen. Waarom? Eerst was hij nogal sarcastisch. Wat was hij vriendelijk geworden? Ze konden het dan merken. Er is wat gebeurd in zijn leven. Is hij anders geworden? Als het goed is, is het te merken in ons leven. Ja, ook een voorbeeld uit onze eigen tijd, maar dat is eigenlijk minder positief. Een week of wat geleden had ik een vriend op bezoek. Ik had hem een aantal jaren niet gezien. Het is een Nederlander. Hij woont in Duitsland. Hij past niet helemaal in de gereformeerde gezindte. Die volgt hij wel. Al zo'n 30 jaar. Het is er in die 30 jaar niet op vooruit gegaan, zei hij. Hij kerkt in Duitsland bij de Russische baptisten. En dan komen er wel eens Nederlandse gasten op bezoek. Maar dan kan het ook gebeuren, als die Russische broeders die Nederlanders zien, dat ze hem vragen, broeder, zijn dat wel christenen? Zijn dat christenen? En weet je waarom dan die vraag gesteld wordt? Ja, dat vraagt men zich af gezien de wijze waarop vrouwen en meisjes gekleed zijn. Zo kom je niet in de kerk, zo ga je ook niet de straat op. Die laten in hun kleding zien, wij zijn geen christen. Ja, maar het zit hem toch niet in het uiterlijk? Nou, of hij nou groen, wit of paars draagt of zwart, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar een christenvrouw wil zich eerbaar kleden. En die zoekt geen grens op. Het moet blijken in onze handelen en wandelen. Moet dat dan? Nou, als ik zeg het moet, dan is dat eigenlijk al een woord wat ik in zekere zin niet moet gebruiken. Want als de liefde van God uitgestort wordt in je hart, weer niet anders. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdreugd. Wij zijn gedoopt, dat neem ik aan. Dan dragen we merkteken aan ons voorhoofd, dat kan je niet meer zien. En toch moet het te zien zijn. Jo, daar is iemand die gedoopt is. Hoe weet je dat? Luther zei, een christen moet elke dag betrachten dat hij gedoopt is. Hoe dan? Zijn oude natuur doden. En de dingen die boven zijn zoeken. Een christen moet elke dag bedenken, ik ben gedoopt. Dat mag tot troost zijn, maar dat is ook een aansporing. Het moet aan je te zien zijn dat je de oude mens hebt afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Wat speelde er als het ging om het aanbidden van het beest en van zijn beeld heel concreet in de samenleving toen? Wel, christenen werden als atheïst gezien. Als wij het over een atheïst hebben, dan denken we aan iemand die nergens in gelooft. Waarom werden christenen atheïst genoemd? Geloof je in Zeus? Nee. Geloof je in Jupiter? Nee. Nou, je kon ze die god niet noemen. Dan voor christen zijn, nee, ik geloof er niet in. Dus je bent een atheïst, joh. Nee, ik geloof maar in één god. Ja, maar er zijn er veel meer. Nee, er zijn er niet meer. Er is er maar één. De god van Abraham, Isaac en Jacob. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En als je dat zei en daar openlijk vooruit kwam, dan kwam je in de problemen vooral. Je moest de keizer als God zien. Welke goden je verder diende, dat interesseerde de Romeinse overheid niet zozeer. Maar je moest hoe dan ook de keizer als God zien. En deed je dat niet, dan kwam je in problemen. Een Romeinse stadhouder heeft eens aan de keizer geschreven, ik kom er zo uit, joh, wie echte christenen zijn. Die het echt zijn, die hebben er hun leven voor over. En dan zag hij het ook, dit moeten mensen zijn met godsdienstwaanzin. Want normaal, joh, dan ben je toch bereid om dat zo even te zeggen, ja joh, ik dien Christus, maar prima dat ik die keizer even moet vereren. Op een gegeven moment was het trouwens zo, dan zijn we alweer een eeuw of wat verder. Dan moest je een wierookkorreltje op het altaar van de keizer leggen. Als je dat gedaan had, was het probleem uit de wereld. En dan kon het ook nog. Je kocht een ambtenaar om, je kreeg een brief. Ik heb een wierookkorrel op het altaar van de keizer gelegd. Je had het nooit gedaan, maar je had een brief bij je dat je het gedaan had. En die vluchtweg zochten meerdere christenen. Hadden ze het niet gedaan, maar ze hadden een brief bij zich. Ambtenaar omgekocht. De kerk heeft gezegd, zo mag dat niet. Die mensen die het zo hadden aangepakt, die konden weer lid worden, maar die moesten wel een schuld beleiden.
Nou, later heb je het fascisme gehad. Dan hoef je in de geschiedenis van Europa niet zo ver terug te gaan. En in Oost-Europa het communisme. In landen gedomineerd door de islam. Nou, daar zie je in de islam iets van de antichrist. Er zijn landen, daar mag je heel geen christen zijn, waarom niet? Allah is God en Mohammed is een profeet. Als je zegt, Jezus is de zoon van God, kom je in de grootste problemen. Kom je in de grootste problemen. En er zijn ook moslimlanden, ja, als je christen bent, mag ik blijven. Maar ben je eenmaal moslim geworden, dan is er geen weg terug. Om dan de naam des Heren te belijden, zou ik wel stand houden. Dat je weet, of niet durft ontkennen, ik heb Christus lief, maar als het er echt om gaat spannen, zou ik toch stand houden. Die vraag heeft Corrie ten Boom als jonge vrouw, als meisje, aan haar vader gesteld. Ze was bang dat ze niet stand zou houden. Hij was klokkenmaker, daar leerde ze ook voor eerst voor gaan leren. En als meisje ging ze wel met haar vader naar Amsterdam. En toen zei haar vader dit, Corrie, als we samen naar Amsterdam gaan, wanneer krijg je dan van mij het treinkaartje? Ja, zo'n half uur, kwartier van tevoren. Zo zal God het ook doen, zei hij. Als het zover is, geeft God je kracht. We moeten nu omhoog zien. Dat was een heel goed advies. Ik hoorde dit uit de mond van een gids toen ik met een goede vriend een bezoek bracht aan dat Corrie ten Boom huis. Ik kon iedereen aanbevelen. Nou, mijn vriend en ik, die zijn er opgefrist vandaan gekomen. Alleen al om deze gebeurtenis, omdat we deze woorden horen, dat je er tegenop ziet, zou ik wel getrouw blijven. God geeft die kracht als het nodig is. En stel dat je hem zou verloochenen, dat er beter is gedaan, dan is er nog een weg terug. Maar dan zal je wel terugkeren met smeking en met geween. Wie delen er in de eerste opstanding? Dat zijn degenen die Christus lief hebben en daarom belijden. Ook als het erom gaat spannen, nou in onze samenleving, zie je steeds meer de genderideologie. Je moet iedereen accepteren, joh. Wij moeten mensen als mens respecteren. Wat voor opvatting ook hebben en hoe ze zich ook gedragen. Maar van ons kan niet verwacht worden dat we alle opvattingen goedkeuren. Nou, zoals je toen die korrel had op dat wierook, korrel wierook op het altaar van de keizer, heb je nou de regenboogvlag. Daar kan je als christen nooit aan meedoen. En het hijsen van die vlag gaan, dan moet je altijd zeggen, dit is een ideologie, daar kan ik niet achter staan. Deze vlag sluit mij uit. Die laat mij zien dat ik er feitelijk niet bij hoor, omdat ik heel zeker weet dat de schepper van hemel en aarde het huwelijk heeft ingesteld tussen één man en één vrouw. Daar moeten we ook heel vrijmoedig voor uitkomen. Ja, en dan valt ook af, niet alleen homoseksuele gedragingen, maar vooruitgrijpen op het huwelijk. En dan hebben we ook als kerk bekering nodig. Dat las ik bij een Amerikaan, Albert Mohler. Misschien zegt die naam u iets. Wanneer gaat de wissel om? Als een kerk niet meer durft te waarschuwen tegen vooruitgrijpen op het huwelijk. Dan is het aanvaarden, zegt hij, van homoseksuele relaties een kwestie van tijd. Want als je het één aanvaardt en je ogen dicht doet en de andere kant op kijkt, dan komt vanzelf het ander. En dan is zijn bedoeling om te zeggen niet, nou we het één aanvaard hebben, moeten we ook het ander maar aanvaarden. Nee, we moeten terug. We hebben bekering nodig. En dan mag je ook altijd zeggen als mensen gefaald hebben. Dat zeg ik er in alle duidelijkheid bij. Er is een weg terug. Maar altijd in de weg van verootmoediging. Heren, ik heb tegen u gezondigd. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Ik begon met de betekenis van de eerste opstanding, heb laten zien, we moeten denken aan de heerlijkheid van de ontslapen heilige in de hemel. In beginsel krijg je al deel aan die heerlijkheid als God je van dood levend maakt, wederbaart tot een levende hoop. Maar al helemaal als je op mag gaan tot Gods altaren. En als je zo mag sterven, dan hoef je de wederkomst en het laatste oordeel niet te vrezen. Ik heb duidelijk gemaakt wie het zijn, die in die eerste opstanding delen, wie het zijn. Die met Christus mogen regeren en die priesters mogen zijn, want dan wordt de hemel als een soort tempel voorgesteld. En nu de vrucht. En dan ga ik eigenlijk nog even wat dieper in op het priester zijn en koning zijn. Een priester brengt offers. Maar een priester mag ook het heiligdom binnengaan. En dat is het grote voorrecht van een christen. In de hemel is er een ongestoorde toegang tot God. Maar dan moet ik opnieuw beklemtonen, het begint hier op aarde al. Alle deuren kunnen dichtgaan, één deur blijft open. Tegen de gemeente van Philadelphia wordt niet voor niks gezegd. Ik heb u een ropende deur gegeven. Welke deur blijft dan nog open? De deur naar de hemelse tempel. En dan mag een christen niet alleen zoals een priester het heiligdom betreden. Het heilige, maar zelfs het heilige der heiligen. Door hem hebben we in één geest toegang tot de Vader. Ze kunnen je alles afpakken. De Bijbel nog, maar nooit de verborgen omgang met God. En een christen mag koning zijn. De heilige voor Gods troon, die zijn alle strijd daarboven. Christus vanuit de hemel regeert de volkeren, die brengt zijn kerk toe. En daar gaat hij mee door. Ja, vlak voor het eind zal de Satan weer ontbonden worden. Dan zal er een zware vervolging uitbreken. Maar Christus die zal tot aan het eind toe zijn kerk regeren. En tot het eind toe zullen er wereldwijd mensen tot bekering komen. En dat gebeurt ook. Als je dan de Bijbel leest en je legt de geschiedenis ernaast en het tijdgebeuren ernaast, dan hoor je dat hier mensen tot bekering komen en dan daar. Het is verheugend als we het ook dichtbij bemerken. Je hoort dat God elders in de wereld werkt. Dat er mensen zijn die metterdaad bereid zijn de marteldood te sterven. Daar hoor je ook van. Daar hoor je van. Soms hoor je de namen van die mensen, soms niet. En dan zie je, joh, die mensen die zijn koning. Dat betoonden ze al in de leven. En nou zijn ze het helemaal, nu ze gestorven zijn, maar ze betoonden het al in de leven. Een koning is iemand die innerlijk vrij is. Dan kan je uiterlijk gebonden zijn hier op aarde en toch ben je innerlijk al vrij. Want niet voor niets staat er al aan het begin van het boek Openbaring, die ons gemaakt heeft koningen en priesters. Het krijgt een diepere dimensie als we sterven, maar als het goed is, als we echt een christen zijn, is het hier al zo. En dan geef ik ook een voorbeeld uit de eigen tijdse kerkgeschiedenis. Als je het woord geschiedenis nog kan gebruiken, gebruik je nu wel, want het gaat om een gebeurtenis, ik denk 20 jaar geleden. 30 jaar misschien. Een Chinese dominee, die wordt gearresteerd. Is die christen? Als die zegt dat God bestaat, dan kan die 20 jaar de gevangenis in, een strafkamp. En je kan het snappen, dan loochent die man dat hij gelooft in God. Nou, dan is er geen vuiltje aan de lucht, kan weer naar huis. We dachten dat je christen was, joh, voorganger. Maar nou, we zullen het denk ik noteren. En als iemand ernaar vraagt, dan zullen we het laten zien. Die man gelooft niet dat God bestaat. De man heeft er 3 of 4 dagen uitgehouden. Hij kon geen ogen meer dicht doen. Hij is naar het politiebureau gegaan en zegt, dit is geen leven. Ik geloof wel dat God bestaat, zei hij. En toen kon hij strafkamp in. Dat heeft hij niet altijd zo makkelijk gehad, maar nooit zo moeilijk als die 4 dagen. Nooit zo moeilijk als die 4 dagen. Hij was innerlijk vrij. Dat hebben meer dan eens bewakers gemerkt. Die waren zo gezegd vrij. En ze voelden die gevangenen, die hebben iets en wij hebben het niet. Die hebben hun vrijheid. Die staan, dat konden die gevangenen natuurlijk zelf toelichten. Als hij er buiten staat, snap je dat niet goed. En kan je toch aanvoelen. Dan zeg je, joh, ik sta in de vrijheid van Christus. Koningen en priesters. Dat je toegang tot God mag hebben. En staan in de vrijheid van Christus. Dat is hier op aarde het geval. En dan mogen we weten, de heiligen die ontslapen zijn, die zijn ons voorgegaan. Die hebben al deel aan de eerste opstanding. Die regeren met Christus 1000 jaren. En dan denk ik aan het Lutherlied. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Nou, daar heb je het helemaal. En zullen met Christus als koningen regeren, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dan kan het best zijn, zelf geloof ik tot, dat er voor de wederkomst van Christus nog een opwekking zal zijn. In ieder geval het Joodse volk tot bekering zal komen, dat doet dan ook. Maar als het gaat om de regering der heiligen, daar hebben de heiligen al deel aan, die heel kort na Christus hemelvaart, de dood zijn gestorven. En dan kan je ook denken aan de eerste christelijke martelaar, Stefanus. Hij zegt een hemel geopend en Jezus staat aan de rechterhand van God. En er stond ook voor Stefanus een troon gereed. De tronen in de hemel. De tronen van degene van wie gelden mag ze leven, ook al zijn ze gestorven. Nou, dat we zo in het leven mogen staan en als dat niet het geval is, vraag dan, o God, trek me, dat ik u mag nalopen. Stort uw liefde uit in mijn hart, dat ik niet anders kan en niet anders wil dan uw naam belijden. Dat ik ook niet roem in eigen kwaliteiten, maar dat het zo is, daar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Dat geven de Heere. Amen. We gaan zingen op Psalm 43, de verzen 3 en 4, zendt Heer uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaren. 43, 3 en 4. Wij zullen danken en bidden. O God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt alle lof en dank toe. Dat u ons uw woord hebt toebetrouwd. En dan smeken we u, geef dat dat woord ons hart en leven mag vervullen en stempelen. Dat vragen we voor iedereen die hier is, maar zeker voor jonge mensen, kleine kinderen. Ze hebben het leven nog voor zich. We kunnen nooit u te jong en te vroeg gaan zoeken. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Maar dat geldt ook als we de tijd door onze handen hebben laten glippen. Als we oud zijn en we weten nog niet van deze dingen, dan is het laat. Maar we kunnen niet zeggen het is te laat. Zolang we in het heden der genade zijn, blijft het woord gelden, het bloed van Christus, reinigt van alle zonden. Al zouden het de zonden zijn van tientallen jaren en trouwens. Ook als we genade hebben ontvangen, we falen elke dag. Dan blijft er één houvast, het kruis van Christus. En dan zeggen we het een apostel Paulus na, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in dat kruis. Geef ons zo uw zegen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 49, de verzen 4 en 6. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Van kind tot kind gedurig overgaan. En wat er verder volgt in de verzen 4 en 6 van Psalm 49. Ga nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.